De fotojournalistiek zal zich moeten herpositioneren, zal echt bij zichzelf te raden moeten gaan van wat is mijn rol als fotojournalist in de nabije toekomst? Waar sta ik?
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met beeldredacteur Nicole Robbers over hongerige wolven, de uitdagingen en kansen voor de fotojournalistiek, het belang van echte verhalen van echte fotografen over echte mensen en de dreigende kliko's voor fotoarchieven. En ja, we eindigen optimistisch. Alle info over beelden, artikelen en andere nuttige links staan in de show notes. Hey Nicole, welkom.
Hallo.
Hallo. Jij bent beeldredacteur. Niet alleen bij NRC, maar ook voor andere media, musea en ook voor fotografen met grote projecten maak je wel edits, zoals dat dan heet. Hoe lang doe jij dat eigenlijk al?
Dit doe ik al ruim 30 jaar. Zoals je zegt, veel bij NRC Handelsblad, bij NRC, zoals het tegenwoordig heet. En daarnaast voor een aantal andere media, werkzaam of gewerkt, tijdschriften. Ik heb tentoonstellingen gemaakt, ik heb portfolio's samengesteld, in fora gezeten. Nou ja, goed, alles was een beetje komt kijken bij het beeldredacteur zijn. De verbindende schakel is altijd fotografie, zeg ik altijd maar.
En als ik nu kijk naar jouw werk, je zit veel op de krant. Daar is de afgelopen jaren best wat in veranderd.
Enorm. De belangrijkste verandering is natuurlijk gewoon die hele focus op online. De papieren krant, de ouderwetse papieren krant, is op zijn retour. Ik moet eerlijk bekennen dat ik al wel 20 jaar hoor dat de papieren krant nu echt gaat verdwijnen. Maar hij is er nog steeds. Maar de realiteit is wel dat de aanwas van abonnees bij NRC, en ik denk dat dat bij andere titels hetzelfde is, is online. Als nieuwe abonnee word je richting online geduwd, bewogen. Papier gaat er echt wel uit.
En als ik kijk naar online, ik zie dan eindeloze mogelijkheden voor fotografie. Je zit niet meer vast aan een formaat.
Je zit niet meer vast aan een formaat, je zit zeker niet vast aan een hoeveelheid. Keerzijde is wel dat waar je in een papieren krant heel erg kiest van, nou ja, bij dit stuk wil ik extra uitpakken, dus ga ik op zoek naar goede fotografie of ik laat goede fotografie maken. Is het bij online zo dat zelfs bij het allerkleinste nieuwsberichtje van pak een beet 200 woorden moet een beeld. Dus in die zin vindt er ook wel een soort verdunning plaats. Er is heel veel goede fotografie online, maar er is ook heel veel stelle fotografie, omdat blijkbaar mensen gewoon minder snel klikken op een bericht als er geen foto bij staat of een beeld bij staat.
Ja, dus alles moet een beeld hebben.
Alles moet een beeld hebben, ja.
Dat klinkt, zoekend naar de waarde van fotografie, als een enorme kans, want we hebben een enorme honger naar meer beeld.
Nou ja, ik heb wel eens gezegd, of dat zeg ik nog steeds wel eens, dat wat voor mij wel een beetje de keerzijde van online is, wat ik net al een beetje die verdunning noemde. Ik heb het ook wel eens de grote hongerige wolf genoemd, die steeds maar gevoed moet worden. Het is een beetje, je hebt zo'n beroemd liedje van Dr. Anders P, waar steeds zo'n kindje uit de slee gemikt wordt, omdat die wolven erachteraan, die hebben gewoon honger, die blijven maar honger houden. En dat is een beetje met online. Je kunt er echt fantastisch mooie dingen mee doen. En dat doet NRC ook. En er zijn titels, kijk eens bij de New York Times zou ik zeggen, of bij The Guardian. Die maken de meest prachtige producties. Maar er zit ook een zekere snelheid en daardoor een zekere vluchtigheid in. Het zakt snel naar beneden, zoals wij dat dan wel eens zeggen op de krant. Je opent de homepage van NRC en daar krijg je 5 berichten. Ligt eraan of je op je mobiel kijkt of op je laptop of op je iPad. En dan moet je gaan scrollen naar beneden. Of je moet het zo hebben ingesteld, hè, dat je alleen de buitenlandberichten krijgt of alleen de cultuurberichten. Maar het zakt snel naar beneden. Dus je bent snel, zit je alweer met nieuw nieuws en nieuwe stukken en nieuwe verhalen. En die fotografie zakt natuurlijk mee naar beneden als het ware.
Dus eigenlijk zeg je van door de verdunning blijft het beeld ook minder lang hangen.
Nou ja, ik denk dat je daar wel, daar moet de krant in dit geval en de beeldredacteuren die er verantwoordelijk voor zijn, die moeten daar wel veel meer moeite voor doen. Want dat is met print natuurlijk nog steeds zo, kun je zeggen van ja, je slaat die krant open en je ziet meteen die ene foto of en zeker op tabloid is het vaak maar één foto per pagina. Die zie je meteen. Ga je al die stukken lezen, valt te bezien. Dat ligt aan je interesse, denk ik. Maar online is dat natuurlijk totaal anders. Daar zie je zoveel beeld. Daar moet je dan dus wel moeite voor doen om mensen bij dat beeld te houden. En zakt het helemaal weg omdat er weer een nieuw stuk bovenaan staat. Of een nieuwe recensie. Dan is natuurlijk de vraag, ga jij als lezer, als kijker nog de moeite doen om eens naar beneden, bij wijze van de kelder in te gaan, om te kijken wat daar nog voor moois zit?
Ja, dus als ik kijk naar de waarde dan van de fotografie, dan helpt het om die waarde te verhogen? Of is de foto meer waard op het moment dat die langer boven blijft hangen?
Ja, waard in de zin van belangrijk, interessant. Over geldelijke waarde wil ik het niet hebben daar in dit verband. Maar ja, het gebeurt natuurlijk wel dat een foto die bij een bepaald artikel hoort of bij een bepaalde recensie, ja, best lang op die homepage blijft staan. Omdat men, degene die daar onderzoek naar doen, want dat is natuurlijk met online ook mogelijk en in print eigenlijk helemaal niet. We zien dan van, maar dit wordt heel goed gelezen. NRC heeft daar ook een instrument voor, dat heet de Big Board. Daar kun je als lezer ook kijken van, wat lezen de lezers van NRC op dit moment? Het grappige is overigens wel dat de Sudoku meestal bovenaan staat. Maar goed, daar kun je dus als lezer kijken van, wat vindt de NRC-lezer op dit moment, op dit uur, dit tijdstip het interessantst? Ja, en dat blijft dan natuurlijk wel bovenstaan. Degenen die daar onderzoek naar doen, die zorgen wel dat dat een plekje blijft houden. Wat langer dan 5 minuten of een half uur.
En dat zijn de tijdspannes waar we het dan eigenlijk over hebben.
Bij alle nieuwsmedia is er natuurlijk een soort differentiatie tussen de korte, snelle klap, de kleine berichtjes die je wel moet hebben, want we zijn nu eenmaal een nieuwsmedium. Ja, en meer de achtergrond en de duiding. En dat blijft natuurlijk langer bovenaan staan.
Als je nu kijkt naar het aandeel van fotografie in de stukken die dan langer boven blijven hangen, zie je daar een invloed op? Of zeg je van ja, nou ja, jouw opmerking over de Sudoku, die blijft eigenlijk wel hangen daar dan weer in, maar...
Nou, het is wel zo dat ook daar wordt onderzoek naar gedaan bij alle nieuwsmedia. Dat er heel erg gekeken wordt naar wat zijn nou de soort beelden die maken dat lezers, abonnees, maar ook toevallige bezoekers die toegang, die op die homepage kunnen kijken. Waardoor blijven die langer hangen aan een stuk, aan een beeld? Daar wordt mee getest. Wat je, als je er dus wel langer naar kijkt, kunt zien op de site, is dat er soms een foto gewisseld wordt. Dan wordt er een test uitgevoerd van, een AB-test heet dat. Wat werkt beter? Doen ze met koppen trouwens ook. Daar zijn ze ooit mee begonnen, met het testen van verschillende koppen. Dus ja, dat heeft wel zeker impact, wat voor soort beeld er bij een stuk staat. Absoluut.
En zijn daar kenmerken aan te hangen? Of is dat nog niet zover?
Bij NRC zijn we er vrij recent mee begonnen met dat AB-testen van beeld. Er zijn wel verschillen in of foto's wat closer zijn. Die doen het vaak, geloof ik, net iets beter dan foto's die van heel ver afgenomen zijn. Ook al kun je natuurlijk online inzoomen op beeld. Maar goed, ik heb daar de resultaten nog niet echt van kunnen bestuderen. Die testen die zijn nog in volle gang. Maar het is wel interessant natuurlijk om daar naar te kijken. Van wat doet het nou het beste? Waar blijven lezers aan hangen?
Als ik nou even terugga naar eigenlijk het rupsje nooit genoeg van de digitale krant. Het wordt ook vaak gezien als de reden van, als een van de redenen, waarom, zoals de koppen wel eens roepen, de fotojournalistiek ten dode is opgeschreven. Ik vind het nogal wat.
Ja, dat is wel een boude uitspraak. De fotojournalistiek is denk ik niet ten dode opgeschreven. Maar de fotojournalistiek staat denk ik wel voor grotere uitdagingen dan ooit. Ja. Althans in mijn carrière denk ik dat dit het tijdperk is waarin de fotojournalistiek zich echt moet gaan herpakken, zich misschien wel moet gaan herdefiniëren. Want er komt nogal wat op ons af als je het hebt over nepnieuws, de invloed van artificial intelligence, de mogelijkheden, we staan echt maar aan het begin. Ja, dan moet de fotojournalistiek zich wel een beetje achter de oren krabben van hoe gaan wij hiermee om? Wat is onze rol? Hoe zorgen wij dat de fotojournalistiek die we graag willen bedrijven, ook voldoende aandacht blijft krijgen, genoeg klanten blijft krijgen als het ware bij nieuwsmedia?
Als we eens even kijken naar de soorten nieuws / journalistiek, ik weet niet of het... Het is geen hard onderscheid dat ik hier maak, maar je hebt bijvoorbeeld de vaart een boot tegen een brug aan. Ja, dat haal je niet als krant om daar een fotograaf naartoe te sturen, want er zijn er al 1000 foto's gemaakt.
Dat is wel zo, vaak. Aan de andere kant zie je dan wel dat die foto's die dan door burgers gemaakt worden met een mobiele telefoon, die worden natuurlijk via totaal andere kanalen verspreid dan de serieuze journalistiek die zijn weg vindt via kranten en sites en podcasts. Het was wel grappig, er was 1,5 week terug dat ongeluk in Baltimore met die boot die tegen een brug aanvoer, waardoor die brug helemaal instortte. En het heeft echt gek genoeg, ook al was het wel in de nacht, maar dan nog. Het heeft eindeloos lang geduurd voordat daar foto's van beschikbaar waren. Terwijl je zou denken van ja, zo'n ongeluk, het was niet mega groot, maar toch duurde echt best lang. Het leek er eigenlijk wel op alsof de serieuze media in Baltimore ook zoiets hadden van ja, daar gaan we niemand meer naartoe sturen. Het heeft echt lang geduurd voordat daar nou eens een fatsoenlijke foto van die boot die nog tegen die brug aan lag binnenkwam. Dat heeft me wel verbaasd. Dus in die zin denk ik, ja, die nieuwsfotografie, want daar heb je het dan over, die is al wel enorm veranderd. Dat zie je bij wedstrijden in Nederland, bij de zilveren camera. Daar wordt niet meer zo heel veel tijd en energie ingestoken door kranten aan de ene kant, maar ook door persagentschappen aan de andere kant.
Dus eigenlijk, als ik het heel, nogmaals bout zeg, dan is die strijd een beetje opgegeven in de gedachte van de mobieltjes, de mensen, de omstanders, die maken de foto's wel. We zien wel wat er naar boven komt en of we daar nog wat mee kunnen.
Ja, nou ja, bij die nieuwsevenementen zoals jij dat noemt, een bootvaart tegen een brug. We hadden afgelopen zaterdag in Ede natuurlijk die vervelende gijzeling. Nou wil het toeval dat NRC heeft een fotograaf die in Ede woont. Kijk, die is dan op dat moment wel gebeld en die heeft ook gewoon gefotografeerd. Maar ja, dan valt het zo samen dat het gebeurt waar je echt iemand om de hoek hebt zitten, dan is dat echt nog wel de moeite waard. En het duurde een tijd. En we hebben daar flink uit kunnen putten toch wel voor de site. Ja, in andere gevallen, als ik voor NRC spreek, dan vertrouwen we erop dat ANP erop uitstuurt. Maar wat nog veel vaker gebeurt, is dat ANP natuurlijk gewoon connecties heeft met allerlei kleinere bureautjes in den landen die daar nog wel op afgaan. En dan kopen ze gewoon aan en wij kopen het dan weer via het ANP aan, als we het belangrijk genoeg vinden. Kijk, als er hier een mega ontploffing in de botlek is, dan sturen we er echt wel zelf iemand heen. Maar we sturen minder nieuwsfotografen uit dan we dan misschien 20 jaar geleden deden, ja.
En stel je voor, ik ben fotograaf. Hoe zou ik dan wel bij kunnen dragen aan het nieuws, het verslaan van het nieuws aan de fotojournalistiek?
Ja, als je als fotograaf de ambitie hebt om echt nieuwsfotograaf te worden. Je hebt zo'n installatie naast je bed staan die piept als er ergens een melding wordt gemaakt door politie of brandweer. Dan ga je een hard bestaan tegemoet, denk ik. Qua tijd die je erin steekt en verdiensten die je eruit haalt, denk ik. Als je het over de fotojournalistiek in bredere zin hebt. Ja, wat ik al zei, fotojournalisten zullen zich echt moeten gaan verhouden tot de zaken die ons nu omringen. Heel veel nepnieuws en AI die dingen fabriceert. Je zult met een heel goed verhaal moeten komen. Je zult vooral je eigen verhaal moeten maken. En dat is denk ik vaker iets wat los van het nieuws.
Ja, dus de kracht van het eigen verhaal.
Maar dan wel met een haakje vaak aan het nieuws. Je kunt bijvoorbeeld denken aan als er een rapport verschijnt over bijvoorbeeld armoede in Nederland. Moeilijk onderwerp. Dan kun je daar gewoon zo over na gaan denken als fotojournalist van goh, hoe zou ik dat nou in beeld kunnen brengen? En dat zijn dan projecten van de langere adem. Maar die vinden dan uiteindelijk, als ze goed genoeg zijn, heus wel hun weg bij serieuze nieuwsmedia.
Maar dan moet het een eigen verhaal zijn wat nog niet eerder verteld is. Een nieuwe insteek die het onderwerp op een bredere manier.
Breder of juist heel erg laat zien wat dat is. Als je laat het bij armoede houden. Dat zijn toch heel vaak papieren rapporten. Met heel veel cijfers. Maar ja, als je als fotojournalist de moeite doet om achter die cijfers te gaan kijken, dan kan dat best eens een heel mooi menselijk verhaal opleveren. Alleen ja, dat is wel moeilijk en lastig. Maar tegelijkertijd ook wel de moeite, denk ik.
Hoe weet jij nou dat die verhalen worden gemaakt?
Dat weet ik soms door de connecties die ik heb. Maar soms weet ik het ook helemaal niet. En het is wel zo dat iedere fotoredacteur, bij welk medium dan ook, hoopt tegen dat soort verhalen aan te lopen. Van fotografen die gewoon een goed project hebben gefotografeerd, met een klein nieuwshaakje zijn, maar gewoon interessant genoeg om de lezers van, in mijn geval NRC, mee kennis laten maken of mee te confronteren zelfs. Ik hoop altijd maar dat fotografen die dat soort projecten fotograferen hun weg vinden naar nieuwsmedia. Liefst naar NRC natuurlijk.
En mensen vinden het vaak nog wel engig. Van, kan ik daar dan gewoon een mail naartoe sturen?
Ja, dat snap ik. Terwijl het tegelijkertijd niet zo is dat fotoredacties, althans de fotoredactie waar ik veel werk, overspoeld worden met portfolio's of mooie projecten of projectvoorstellen. Nou ja, mooie series. Ik vind het eigenlijk best meevallen. Misschien zelfs soms wel tegenvallen. Ja, kom maar door. Wat dus niet wil zeggen dat al die series een plek vinden bij de krant. Maar als je als fotojournalist zo'n verhaal maakt, dan weet je toch ook, denk ik, dat het gezien wordt en dat het gewogen wordt door mensen die daar verstand van hebben, die meer zien. We zien natuurlijk heel veel fotografie, ook heel veel series uit het buitenland vaak, via de abonnementen die we hebben. Maar ja, dat mag best meer inderdaad. Ja. Als het er is, hè, want misschien is het er niet, weet ik niet. Ik denk het wel, ik ga er gewoon eigenlijk wel van uit van wel, maar ja, het mag wel wat meer wat mij betreft.
Als we dan kijken naar de fotojournalistiek, dan zeg ik van nou, er is nog wel ruimte voor verhalen die meer vertellen dan alleen het nieuws. Dus meer de achtergrondverhalen, verhalen die persoonlijker zijn, die eigen zijn, die ook wel aandacht en tijd vergen. Project van de lange adem, zoals jij ze noemt. Dat zou een van de mogelijkheden zijn voor de fotojournalistiek om zich te herpakken. Om even aan jouw herpakken terug te gaan. Je gaf ook aan dat je een ander element ziet, de grote invloed van nepnieuws, AI. Wat is daar de invloed van op dit moment op jouw werk?
Nou, wij denken wel heel erg na over hoe wij die impact kunnen blijven genereren, die aandacht kunnen blijven genereren voor de fotografie die wij uitzetten, die wij presenteren in onze kranten en online. Maar we merken tegelijkertijd, en daar schrijven we natuurlijk ook over, dat ja, er heel veel nepnieuws rondgaat, dat er heel veel nepbeeld rondgaat. En dat gaat niet rond bij de serieuze media, maar dat gaat rond op social media. Maar dat nepnieuws en die nepfoto's, of door AI gegenereerde foto's, mensen vinden daar wel wat van en mensen geloven daar wel in. En dat heeft ook te maken met het tijdsgewicht waar je in zit. Mensen trekken zich toch ook een beetje terug in hun eigen bubbel en halen ook het nieuws. Of misschien wel dus het nepnieuws uit hun eigen bubbel, uit hun eigen social media kanalen. Je ziet dat ja, op TikTok schijnt dan van alles te vinden te zijn waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Ja, boksen, zie er maar eens tegenop te boksen als serieus medium, serieus nieuwsmedium. Hoe maak je duidelijk dat wat wij maken in beeld en tekst iets totaal anders is dan wat je soms op social media langs ziet komen? En dan heb ik het niet eens over een knullige foto, in elkaar gestoken foto van Prinses Catherine in Engeland, waarvan bijna iedereen kan zien dat die foto niet echt is. Maar er zijn natuurlijk gewoon voorbeelden die langskomen waarvan je denkt, zo, daar was je toch bijna zelf ook ingetrapt.
En hoe controleren jullie dat eigenlijk?
Nou ja, dat is natuurlijk wel weer de grap van het grote internet, is dat er heel veel mensen meekijken. Dus soms is er al snel genoeg duidelijk dat er ergens een signaal is van, hé, maar dat klopt niet. Kijk, voor de komst van social media werd er natuurlijk ook gesjoemeld met foto's, dat weten we allemaal. Maar dan duurde het soms wat langer voordat iedereen wist van, oh ja, maar dat is niet in de haak. De communicatielijnen waren veel langer en nu gaat dat best wel heel snel. En we zijn er ook alert op, denk ik.
Ja, aan de andere kant is het natuurlijk, zoals je zegt, het is ook wel van alle tijden dat de fotograaf, die bepaalt natuurlijk het beeld wat wij zien.
Ja, dat is natuurlijk altijd maar een stuk van de werkelijkheid of een visie op de werkelijkheid of een kijk op de werkelijkheid. Maar goed, ze zal geen krant zeggen dat de journalistiek de werkelijkheid verkondigt of de waarheid verkondigt. Alleen we doen wel ons best om niet te tornen aan wat we zien en wat we meemaken. En om dat niet in een ander daglicht te brengen, anders te kleuren dan de kleur die het daadwerkelijk heeft. En dat is ja toch. Kijk, dus ook door de komst van social media, en die zijn er natuurlijk al een tijdje, gaat het allemaal veel sneller. Het duurde best wel eindeloos lang als je moest knippen en plakken om een foto te herknippen en plakken en er dan iets moois van te maken. Nu zie je aan, nou ja, de nare dingen als die deepfake video's, ja, je kunt het op je achterkamer, op je zolderkamer kan je een deepfake pornofilm maken, blijkbaar. Dus het zijn ook tools, het zijn gereedschappen die voor heel veel mensen beschikbaar zijn. Het is misschien heel democratisch, maar ja, daar zit toch echt wel, schuilt wel echt een gevaar in, vind ik.
Nou ja, net zoals de verkiezingsbeelden die Trump heeft laten maken. Ik bedoel, dan wordt het wel heel moeilijk om nog te bepalen wat er waar en wat er niet waar is.
Kijk, en er zit natuurlijk, die beelden die zagen er zeer betrouwbaar uit. Zeker voor mensen die net misschien iets minder geoefend zijn in het heel serieus kijken naar een beeld. En met een heel technisch oog kijken naar een beeld. Voor mij zagen die beelden er ook best heel betrouwbaar uit. Ik dacht van ja, god, prima. Maar dan duurt het dus een tijdje voordat die beelden ontmaskerd worden. Maar in die tijd hebben al heel veel mensen dat beeld gezien. Dus dat beeld is wel zijn werk gaan doen. En dan wordt zo'n beeld ontmaskerd. Maar dan is de volgende batch beelden al bezig aan een soort opmars in bepaalde kringen. En mensen geloven het. Dus het blijkt ook niet waar te zijn. Oké. Maar er zit een soort snelheid in die ongeëvenaard is eigenlijk. En dat zal allemaal nog wel veel sneller kunnen in de komende jaren.
Ja, dat is natuurlijk het enge of misschien wel het mooie van beeld. Als het eenmaal in je hoofd zit, dan duurt het een hele tijd voordat het eruit is. Het is niet dat je een beeld kan gummen en vervangen door een nieuw beeld.
Nee, niet zo makkelijk. En met dat beeld waar je het nu net over had van Trump met die drie jongens. Ja, dat beeld zit nog steeds in mijn hoofd. Daar zit wel meteen de caption bij dat beeld nep is, maar dat is omdat ik in het vak zit en ermee bezig ben geweest. En we hebben erover gesproken op de fotoredactie. Van wat doen we hiermee? Laten we dit zien? Hoe gaan we dat dan verklaren? Waarom laten we dit zien? Maar wij gaan daar professioneel mee om. Maar als je die beelden gewoon voorgeschoten krijgt, ja, dan heb je misschien ook wel op je netvlies. Maar zit er dan diezelfde caption bij van ja, dit is wel fake. Dit is wel gewoon bij elkaar ge-AI'd.
Dit is dan het onderdeel van AI wat jij dan als een soort bedreiging ziet of een devaluatie van de waarde van fotografie. Waar zie jij de waarde van de fotografie toenemen? Of anders gezegd, waar zie jij de kansen?
Nou ja, de kansen in de fotojournalistiek zijn, waar we het net al even over hadden, dat er nu nog meer, hoop ik, behoefte gaat zijn aan echte verhalen. Aan door echte fotografen gemaakte verhalen met echte mensen, hier in Nederland, maar ook gewoon internationaal. Waar we geen vraagtekens bij moeten zetten, meteen vanaf het moment dat we het zien van, is dit echt? Kijk ik hier naar een echte documentaire? Kijk ik hier naar een echte reportage? Nee, dat is deze maker. Dat is gewoon oprecht gemaakt. En het wordt gebracht door dit medium. En daarvan kunnen we uitgaan dat dit medium alleen maar oprechte journalistiek bedrijft. En daar ligt de uitdaging, denk ik.
Je refereerde net al even aan New York Times, The Guardian. Zij maken echt fantastisch mooie reportages, geven grote opdrachten om inderdaad ook achter voordeuren te kijken, bij mensen thuis de verhalen op te halen die eigenlijk in de nieuwsfeiten als cijfers worden gepresenteerd. Waarom doen wij dat niet? Althans, wij in Nederland.
We doen het op hele kleine schaal. Maar goed, we zijn ook een heel klein landje met een heel klein verspreidingsgebied. Ja, daar moeten we ons bij neerleggen. Of we moeten ervoor gaan kiezen om, en dat zal denk ik ook wel gaan gebeuren hoor, dat we dit soort producties, als we die in Nederland maken, dat we die meteen vertalen en internationaal beschikbaar stellen of verkopen of verhuren. Nou ja, whatever. Je ziet aan inderdaad Engelstalige kranten, dat ja, hun verspreidingsgebied is natuurlijk zo enorm dat die producties die worden gewoon internationaal enorm goed bekeken. En die maken echt furoren.
Maar dat zou op zich wel een mooi iets zijn, dat het zou worden doorgeplaatst om het even.
Ja, kijk, als je het inderdaad zou vertalen, dus en dan natuurlijk in het Engels, ja, misschien ook wel in het Spaans, dan kun je het eenmalig, denk ik, ergens wegzetten. Misschien bij de New York Times of bij de Guardian of bij de Boston Globe. Maar dat is het dan ook, hè? Want dan gaan mensen het gewoon bekijken en doorsturen. Het is online, blijft natuurlijk een moeilijk verkoopmodel.
Ik zit heel erg te denken aan, nou weet ik dat account niet meer uit mijn hoofd. Dat account waarin eigenlijk Afrika wordt getoond zoals het hele continent is. Dus niet gefotografeerd door westerse fotografen, maar ook een soort verzameling is van alle Afrikaanse fotografen uit alle Afrikaanse landen. Waarin je een heel ander beeld ziet van het leven daar. Ja, voor mij werkt het altijd wel als een soort inspiratiebron. Maar daar is natuurlijk moeilijk een businessmodel aan te hangen.
Ja, dat is denk ik gewoon, dat blijft het lastige met online producties, met online journalistiek sowieso, om daar een verdienmodel voor te bedenken. Kijk, de journalistiek van de Nederlandse kwaliteitskranten zit gewoon achter een betaalmuur. Dus je moet tegenwoordig echt wel een abonnement hebben om iets meer dan 5 artikelen, geloof ik, te kunnen lezen. Maar dan nog, volgens mij leverde print destijds gewoon altijd nog meer op. Dus ja, dat verdienmodel is natuurlijk wel, of dat businessmodel is wel een dingetje. En dat maakt ook wel dat het optuigen van dat soort mooie producties waar de New York Times mee kan shinen, dat gebeurt in Nederland een stuk minder. Vanwege het geld, vanwege het taalgebied. Ja, en vanwege inderdaad de enorme productie en die ermee gemoeid is. En de enorme hoeveelheid mensen die ermee gemoeid zijn. Want dat gaat natuurlijk zoveel verder dan alleen fotografen, geluidsmensen en journalisten. Dat is een enorm team wat daar dan opgetuigd wordt. Maar als het dan lukt, bij NRC hebben we een hele mooie productie gebracht. Vertrokken vanuit fotografie. Fotografie van Daniel Niessen, die de bewoners van zijn flat had gefotografeerd. Eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld van hoe je iets heel kleins tot iets heel mooi en mooi zijn universeels kunt maken. De bewoners van zijn flat, daar woonden allerlei mensen met allerlei achtergronden, allerlei verhalen. En uiteindelijk is dat, doordat er een journalist meeging en die ging die mensen interviewen, er werd gefilmd, er komt er muziek bij. En toen is er een prachtige productie opgetuigd door NRC, door mensen bij NRC. Waarbij je eigenlijk iedere week een nieuwe aflevering kreeg van de flat, bewoners uit de flat in Zeist. En dat was een enorm succes en mensen hebben het daar nu nog wel over. Maar het is zo'n enorm project, één zo'n productie, dat het een Nederlandse krant niet lukt om dat wekelijks voor elkaar te boksen. Maar goed, er wordt natuurlijk bij kranten wel heel erg over nagedacht, waar tot voor kort je een fotoredactie had en een binnenlandredactie en een buitenlandredactie, worden er nu veel meer binnen kranten gedacht in teams. En ik bedoel, dat zal alleen maar toenemen, dat je gewoon als fotoredacteur betrokken bent bij een grote productie waar ook een dataverslaggever bij betrokken is. Iemand die fantastische websites kan bouwen, scrollies kan maken. Dat hele strakke van de fotoredactie, de binnenlandredactie, de buitenlandredactie, de vormgevers, die scheiding, die is echt enorm aan het vervagen. Kijk, en zodra die scheidingen vervaagd zijn, ja, dan zitten we in een nieuwe fase van de journalistiek, denk ik. Want daar kan dat, in papier kan dat eigenlijk niet.
Nee, dat is eigenlijk ook wel nog in die zin dat je vastzit aan de overstap van eerst waren we papier en nu doen we het op deze manier, we zijn online. Het is dan een soort McLuhan-achtige constructie waar je nog in zit.
Ja, je moet. We zitten nu eigenlijk nog in een soort staart, denk ik, van de overgangsfase. Het is wel echt wel de staart waarin we nu bijna allemaal zo werken dat we vertrekken vanuit online. En dat vertalen we naar print. Maar print is echt veel minder belangrijk. Dus we vertrekken online. Dat betekent dat het legt ook een druk op deadlines. Online heeft geen deadline. Daar kan je altijd de lucht in slingeren. Maakt niet uit, midden in de nacht. Wij hebben bij NRC, en dat hebben we alle kranten in Nederland, gewoon 24/7 bezetting. Want 's nachts zit onze collega in Canada de site te vullen. En 's ochtends vroeg hebben we iemand in Japan bewijzen van. Dus dat is online natuurlijk allemaal een fluitje van een cent. Maar soms zie je nog wel die bijna oer ingeving van we moeten die advertentie verplaatsen en we moeten het stuk kan daar maar 400 woorden zijn. Een stuk online kan 25.000 woorden zijn. Dan gaat niemand het lezen waarschijnlijk, maar er zitten geen grenzen. We zitten echt in de staart van dat omschakelen naar online first. Maar die neiging om af en toe toch nog even in termen van print te denken, die is nog niet helemaal weg.
Ja, dan ben ik een eindeloze optimist. Maar ja, ik zie dat als een enorme vrijheid. Ja, als die kramp er niet meer is. Ik zie daar dan een heleboel mogelijkheden om meer met beeld, meer met video, meer met muziek, meer met allerlei media. Om een, zoals we net zeiden, een persoonlijk eigen, nog niet verteld verhaal te vertellen.
Nou, dat ben ik met je eens. Ik denk dat zodra die grenzen tussen die redacties nog meer vervaagd zijn, kun je met aparte teams prachtige dingen gaan bedenken en in de markt zetten. En daar is die fotojournalistiek natuurlijk een onderdeel van.
Maar dan moeten die verhalen wel tot jou komen.
Ja, en dan moet je misschien zelfs denken aan teams waarin fotojournalisten eigenlijk al vanaf dag 1 betrokken zijn. Dat gebeurt ook al wel hoor, bij een bepaald onderwerp. Hè, waarin je een team formeert. We gaan nu iets doen aan dat rapport over armoede in Nederland. We gaan nu fotografie inzetten. We gaan filmen. We gaan er een podcast bij maken. We zetten alles wat we kunnen in huis, zetten we in om dit thema zo goed als kan te verbeelden. Ik denk dat daar zeker kansen liggen.
Nou, dat is in ieder geval weer één positief punt waardoor de fotojournalistiek niet
is opgeschreven. Nee, de fotojournalistiek is zeker niet een dode opgeschreven. Alleen waar we mee begonnen eigenlijk is, de fotojournalistiek zal zich moeten herpositioneren. Zal echt bij zichzelf te raden moeten gaan van, wat is mijn rol als fotojournalist in de nabije toekomst? Waar sta ik? Waar fotojournalisten natuurlijk, journalisten vaak trouwens ook best wel solitair konden opereren, aan iets werken en dan inderdaad proberen het te verkopen. Soms hadden ze het al verkocht. Ga je misschien nu inderdaad veel meer toe naar dat teamverband? Kun je misschien als fotojournalist met een heel goed idee komen, zoals het project De Flat. Gewoon een mooie fotoreportage over de bewoners van die flat. En dat naar een volgend niveau tillen. Door dat te verrijken met interviews, filmbeelden, muziek. Met een fantastisch resultaat.
Ik ben ondertussen dan toch een lijstje aan het maken over de waarde van de fotografie. We hebben het over de waarachtigheid gehad. We hebben het over verhalen die eigenlijk duiding kunnen geven of een gezicht kunnen geven aan de cijfers die wij gepresenteerd krijgen van allerlei onderzoeken, nieuwsfeiten, zoveel procent dit of een verzakking van. Niet alle fotografie komt in de krant of in de media, zullen we maar even breder zetten. Niet alles komt daar. Er gaat ook een heleboel naar musea. Als we nu kijken, althans met jouw professionele oog, wat is de waarde, laat ik het anders zeggen. Is de waarde anders als fotografie in een museum hangt?
Je zou het bijna wel denken. Ja, ik denk het wel. Omdat het zo'n totaal ander podium is. Met zo'n totaal andere connotatie. Een museum heeft toch een beetje ook de connotatie dat het voor altijd is. En dat het ergens bewaard zal zijn en bewaard zal worden. En ja, dat is met een groot deel van de fotojournalistiek valt dat natuurlijk in kranten, online. Ja, veel bewaard wordt daar natuurlijk niet echt. Ja, er zijn archieven, maar zijn niet altijd goed ontsloten. We zien vorige week nog het bericht dat Spaanstadfoto, ja, het gaat niet weg, maar het gaat eigenlijk wel dicht. En de deur wordt dichtgegooid en de sleutel is natuurlijk wel ergens. Komt het eruit? Ja, vast, maar niet in die mate waarin het eruit kwam toen het nog open was.
Ik vond het echt ook wel een bericht dat ik dacht van, nou, voor deze podcast moet er toch eens iemand gaan bellen. Want het is natuurlijk wel bizar dat er zo'n grote rijkdom aan fotografie is, waarvan we zeggen van, nou weet je wat, doe het in dozen, we doen het in de kelder. Als er iemand wat nodig heeft, dan moet hij precies weten wat hij wil hebben en dan kunt u wel uithalen. Maar dat is dan toch ook dat je denkt, ja, de waarde van fotografie, we zien hem niet echt.
Nee, zeker niet. Het was bijna een verdrietigmakend bericht. Tegelijkertijd past het natuurlijk wel heel erg in de enorme hoeveelheden fotografie die geproduceerd worden dag in dag uit, 24/7. Dat die waarde daardoor misschien ook toch echt wel stukje bij beetje nog steeds een beetje minder wordt.
Doordat het zo'n democratisch medium is dat iedereen maar foto's maakt.
Ja, probeer maar eens uit te leggen waarom sommige foto's belangrijker zijn, misschien daardoor meer waard zijn dan andere foto's.
Kan je een poging doen of wagen we ons daar niet aan?
Nou ja, ik kan wel een poging doen, maar dat is natuurlijk dan heel erg vanuit mijn perspectief, vanuit mijn opleidingsniveau, vanuit mijn vak, dat ik denk van ja, het zou toch belachelijk zijn als bepaalde archieven op slot gaan en de deur nooit meer open gaat. Maar ja, aan de andere kant denk ik, voor heel veel mensen is fotografie iets wat ze onbewust heel veel consumeren via social media, heel veel zelf maken met hun mobiele telefoon. Dus ja, leg dan nog maar eens uit wat die waarde is en zie dan maar eens de handjes in de lucht te krijgen om geld vrij te maken. Bijvoorbeeld gemeenschapsgeld, om ervoor te zorgen dat belangrijke archieven of archieven waarvan wij met z'n allen vinden dat ze belangrijk zijn, om die te ontsluiten en ontsloten te houden.
Maar ik vind het ook een beetje wonderlijk, omdat je wel een hele grote hang ziet naar het verleden. Vroeger was alles beter. En dat wordt eigenlijk toch ook heel erg bepaald, dat beeld wat wij van vroeger hebben, door diezelfde fotografie.
Ja, zeker. En fotografie is altijd een democratisch medium geweest. Dus ja, die historische fotografie, ja, die is gewoon ontzettend, ontzettend belangrijk. En is voor een deel de enige manier om terug in de tijd te kunnen kijken. Natuurlijk ook door films, maar er zijn denk ik veel meer foto's gemaakt dan documentaire films. En inderdaad, we kijken met z'n allen heel graag terug in de tijd. Maar willen we er ook voor betalen?
Heel veel fotografen die ermee gaan stoppen omdat ze wat ouder worden, die weten ook niet waar ze met hun beeld naartoe moeten.
Nee, er zijn, ja, ik ken persoonlijk echt wel tientallen fotografen die zich daar ook ernstig zorgen over maken. Van ja, wat gaat er met mijn archief gebeuren? Ga ik het zelf naar het Milieupark brengen? Gaat mijn familie het straks naar het Milieupark brengen? Komt er een derde partij die erin geïnteresseerd is het halen? Kopen, daar is al bijna nooit sprake van. Ja, en daarmee dreigen toch hele bijzondere archieven, collecties, individuele foto's te verdwijnen.
Terwijl we allemaal weten dat we sommige beelden, de iconische beelden die een keer zijn vastgesteld als de belangrijkste beelden die men in het Westen schijnt te herkennen. Maar ook beelden zoals wij die kennen uit van de zilveren camera, maar ook beelden. Nou ja, waar je net zei, dan zou de serie van de flat zou ook verdwijnen. Terwijl dat een tijdsbeeld is, hoe
misschien wel,
wij
maar,
nu met elkaar samenleven.
Misschien ontspringt een serie als de flat dan nog net de dans, omdat die vaak bekeken is, mensen zich echt nog wel herinneren. Ja, er zijn natuurlijk veel meer van dat soort series gemaakt door andere fotografen, nu, maar ook in het verleden. Niemand zich meer kan herinneren of die misschien zelfs nooit gezien zijn. Kijk, dat beroemde voorbeeld is natuurlijk van die Vivien Maier, wiens amateurcollectie, zo je wilt, dan ergens op zolder blijkt te liggen. Die is natuurlijk heeft een enorme furore gemaakt, die serie. Hij geeft een enorm tijdsbeeld. Er is ook aan verdiend. Dus weet je, alle vinkjes hebben aangestaan. Maar ja, dat is natuurlijk maar één collectie van één fotograaf in Amerika. Er zullen best nog heel veel meer Vivien Maiers zijn. En dat zijn dan de mensen die zichzelf geen professioneel fotograaf noemden. Maar er zijn dus natuurlijk ook heel veel professionele, wat ik net zei, die worstelen met van ja, waar gaat mijn archief naartoe?
Ja, wat is dan nog de waarde zoals die toen in de krant werd geplaatst en nu met de kennis van nu kan hij naar de kliko?
Dat is wat er in veel gevallen wel gebeurt, ja. Klinkt onaardig en disrespectvol, maar zo gaat het vaak wel.
Ik heb een keer geopperd dat alle fotografie waar gemeenschapsgeld in geïnvesteerd is, dat die sowieso dan in archieven zou worden opgeslagen. Want dan is er al voor betaald. Dus ja, dan is het ook zonde om het weg te gooien.
Daar heb je een punt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het ook een enorme opgave is om analoge archieven te bewaren. Daar is enorm veel. Daar moeten we eigenlijk dan van die dozen voor bouwen waar nu kleding in hangt en schoenen en boeken.
Shurgard voor
de fotografie. En dan hebben we het over analoge fotografie met negatieve en afdrukken. Maar ja, je wil natuurlijk niet weten. De digitale fotografie levert natuurlijk veel meer beeld op dan de analoge fotografie destijds. En ook bij een krant als NRC hebben wij gewoon gaten in ons archief. Omdat we van het ene op het andere systeem overgingen. De systemen al lang verouderd zijn. Digitale systemen om beeld op te slaan. Er zijn beelden opgeslagen 15, 20 jaar geleden op floppies, op diskettes. Wie kent het allemaal nog? We kunnen ze niet meer uitlezen. Die dingen, die beelden zijn natuurlijk nog wel ergens bij de fotograaf. Maar ik bedoel maar te zeggen, die techniek gaat ook weer zo snel. En er wordt alleen maar dagelijks meer beeld gemaakt, niet minder.
Als we nou toch even proberen te concluderen. Doe eens een poging.
De fotojournalistiek is zeker niet ten dode opgeschreven. Daar wil ik vrij stellig in zijn. Alleen staat de fotojournalistiek wel voor een opgave. Fotojournalisten moeten zich realiseren dat de tijden zijn al lang veranderd. Maar dat er denk ik nieuwe vormen van samenwerking gevonden moeten worden.
Dus eigenlijk is jouw oproep meer initiatief, minder solitair. Initiatief door te laten weten wat je aan het doen bent. Minder solitair. Maak het breder dan alleen jouw eigen oog.
Ja, en dat hele solitaire gedrag zou volgens mij sowieso, betreft dat eigenlijk ook het solitair zijn in de zin naar collega's toe. Je merkt in de fotojournalistiek heel erg dat fotojournalisten erg solitair opereren en ook zich niet heel erg altijd verhouden tot hun collega's. Ik zou zeggen, spar met ze. Waar zijn jullie onderling mee bezig? Praat met elkaar, zie wat je samen aan dingen kunt gaan organiseren, aan verbanden kunt aangaan. Samen ben je dan toch echt, denk ik, sterker en kun je gaan praten misschien met media, met andere makers, om gewoon mooie verhalen te maken. Wat ik zei, ik denk, die fotojournalistiek die blijft echt wel bestaan.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's, de podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Alle informatie over de gasten staat in de show notes. En natuurlijk staan er links naar besproken beelden, artikelen of exposities. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Stuur me dan een e-mail anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er echt heel erg blij mee. Tot snel!